Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. In deze dienst vanmorgen zal bij ons het heiligavondmaal gevierd worden. De voorganger voor deze morgen is hierbij dominee Maliepaard. De heer Hoek bespeelt vanmorgen het orgel. Fijn dat u op het laatste moment toch nog kon, broeder Hoek. Fantastisch. De collecte vanmorgen is voor Transworld Radio. En dat is intussen u allemaal, denk ik, wel bekend. Ieder jaar houden we een collecte voor Transworld Radio. En ook van Transworld Radio hebben wij wel eens de voorganger. Dat is de heer Weda. Het keuzelied voor deze morgen is Psalm 75... de versen 1, 5 en 7. Psalm 75, 1, 5 en 7. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst van, waarin we mogen luisteren naar Gods woord, maar ook het, met elkaar het heilige avondmaal mogen vieren. En dat is altijd weer de roepstem van de Heere, waaraan wij gehoorzaam mogen zijn, in vreugde en in dankbaarheid. We gaan zingen, onze aanvangslied is Psalm 89 vers 1 en 7. Psalm 89, 1 en 7. We wensen elkaar een hele goede en gezegende dienst toe.
Het weer
richten ons in deze dienst op de Heere en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Heer, onze hulp en verwachting is vanmorgen van u, die in de hemel woont en troont. U die trouw houdt tot in eeuwigheid. U die niet laat falen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons vanmorgen nabij komt, tegemoet komt met uw zegen en met uw groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ter verootmoediging en ook om een goede voorbereiding te hebben voor het vieren van het Heilige Avondmaal straks, wil ik het eerste gedeelte lezen van het formulier. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb gedaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij aan alle verbrokenen van hart wil vergeven, dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord. Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mezelf. Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste. God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeer zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen ieder die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Tot zover de voorbereiding en straks bij het avondmaal lezen we het formulier verder. Laten we nu eerst zingen Psalm 25, Psalm 25, het derde couplet, Psalm 25, vers 3.
Yeah.
Laten we de Heere zoeken in gebed om te vragen of hij met zijn geest, ook als we Gods woord gaan openen, daaruit gaan lezen, erover gaan nadenken, of hij ons wil nabij komen, juist ook in ons verstand en in ons hart, om te mogen ontvangen wat de Heer aan ons kwijt wil. En hij wil zoveel aan ons kwijt. Getuige ook de avondmaal, wat hij geeft zijn zoon. En met hem geeft hij ons alles. Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel voor zoveel liefde en zoveel trouw. Dank u wel dat u zichzelf gegeven hebt. U hebt het liefste wat u had niet gespaard, maar overgegeven. Voor ons, kleine mensenkinderen. Voor ons mensen die het uit zichzelf niet redden in het leven. Maar juist ook door u ontdekken dat we meer dan overwinnaars zijn. Heere, dank u wel voor zoveel liefde. Help ons om ons hart daarvoor helemaal te openen vanmorgen. Heere, we zijn het niet waard. We zijn mensen die best wel heel wat verkeerde dingen zeggen of doen of bedenken. Heere, u kent ons leven. Wat is het een groot goed. Wat is het een grote genade dat u ons zomaar roept aan uw tafel, dat u ons uitnodigt om te delen in het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Om vanuit hem alles te ontvangen. Om vanuit hem alles te ontvangen wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heer, we prijzen uw naam en we vragen u, zegen ons zo met uw aanwezigheid. Met de werking van de Heilige Geest. Met uw Heilige Geest. Want door de Heilige Geest komt u zelf in ons midden. Door de Heilige Geest past u datgene wat Jezus gedaan heeft toe in ons bestaan. We delen daaraan zoals we delen in brood en wijn. Dat wordt ons aangereikt, maar we mogen daar juist ook door de Heilige Geest in delen. We worden daar deel van. En u schenkt dat ons. En u bemoedigt ons. En dat is zo diep, zo geweldig. Heere, dat we dat nauwelijks onder woorden kunnen brengen. En dank u wel dat u juist ook dan uw liefde aan ons kwijt wil, maar dat u ook onze liefde terug wil ontvangen. En heere, we zitten soms zo op slot, gesloten voor die liefde, gesloten voor allerlei andere dingen. Maar pel ons uit die mantel van dat liefdeloosheid. Pel ons uit de mantel van die zelfverdediging, van die zelfzucht. En dat egoïsme. En wil ons ook helemaal openmaken voor u en voor uw woord en voor uw getuigenis. Zo is het een verlangen van ons. En daarom zijn we ook vanmorgen hier gekomen. Wees met hen die er niet konden komen, ook al hadden ze wel gewild. Vanwege ziekte of anderszins. We denken aan hen. Ontferm u aan hen. Wees met hen die er niet wilden komen, omdat het te moeilijk was om u te ontmoeten bij de tafel. Omdat er misschien zoveel strijd is in het leven van mensen. En je kan wat met jezelf strijden, met u strijden, met de ander strijden. Heere, die boze zit ook niet stil en wil ons van u aftrekken. Maar we weten dat we veilig zijn onder de bedekking van het bloed van het lam. En nou willen we u vragen, Heere Thomas, die niet kon zijn in de gemeente na de opstanding, omdat hij het nog ergens veel te moeilijk had en juist daardoor zoveel dingen miste. Maar Heere, dat u leidde dan toch zo door de andere discipelen, dat Thomas er de volgende keer weer bij was. Joh, kom nou. We hebben de Heere gezien. De Heere is er. Dat is ook voor jou. Geef ons allen maar geloof en vertrouwen. Stel ons allen in de vrijheid van het kindschap van God. Zegen het woord als we dat gaan openen. Heere, het is soms zo moeilijk, zo vol met dingen die we niet begrijpen uit onszelf, maar wilt u ons verstand en hart verlichten? Wilt u ons ook zegenen met goede dingen, goede woorden, die van ons, die voor ons zijn die ons veranderen naar het beeld van Christus, Jezus, onze Heer. Heere, zegen deze geestelijke spijze om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen twee korte gedeelten uit Gods heilig woord. Dat is een gedeelte uit Jeremia. Mag weer een vervolg maken met het Onze Vader. Ik heb een maand, heb ik ook aangegeven dat ik hier daarover spreek. Over de catechismus en nu is zondag 46 aan de beurt. Het gaat over God als Vader. Een prachtig onderwerp. En we lezen dan Jeremia 23, vers 23 en 24. God zegt, ben ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat ik hem niet zou zien, luidt het woord van de Heren? Vervul ik niet de hemel en de aarde, luidt het woord van de Heren? We gaan verder met het lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie. Ik hoop dat u uw Bijbeltje bij u hebt, dan kunt u ook meelezen. Matthäus 7, vers 7 tot en met 11. Matthäus 7, vers 7 tot 11. En we zingen daarna van de ELB 376. ELB 376, Abba, Vader, de eerste twee coupletten. Jezus zegt daar, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u. Ben jij, zegt de Heer Jezus, als je mijn woorden hoort en het verstaat, maar ook om eruit te leven. Halleluja. Als inleiding op de preek wil ik nog lezen zondag 46, de vragen en antwoorden onder 20 en 21. Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken, onze Vader? En dan is het antwoord om terstond bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk vertrouwen op God te wekken die de grond van ons gebed vormen. Namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden. En dat hij ons, wat we hem met een echt geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben? Na de verkondiging zingen we van Psalm 139... eerst het 8e couplet en daarna het 2e couplet. Psalm 139, eerst het 8e couplet en daarna het 2e couplet. Gemeente van Jezus Christus, lieve luisteraars. Hoe richten wij ons vanmorgen op God? Met welke houding bidden wij? Of anders gezegd, wat zit er in je hart? Je innerlijke gezindheid, noemen ze dat ook wel eens. Want die vraag heeft natuurlijk alles te maken met onze relatie, onze verhouding, onze gemeenschap met God. Want hoe kijk je naar God? Wat stel je je voor als je bidt? Tot wie bid je eigenlijk en spreekt je in gebed tot God? Nou, die vragen die zijn best wel actueel en die willen we met elkaar vanmorgen onder ogen zien. En we willen dan drie dingen bekijken vanmorgen als inleiding op het avondmaal. Allereerst, wat is als het ware de houding, de grondhouding van ons geloofsleven, ons gebedsleven. Maar niet alleen onze houding, want dat kan nog de buitenkant zijn. Maar hoe zit het met ons vertrouwen? De grondvertrouwen naar de Heere God toe. En het derde is, kijken we ook uit naar wat de Heere gaat doen? De verwachting. Laten we eerst eens kijken naar het eerste punt, de grondhouding van ons gebed. Want waarom bid je eigenlijk? Wat is nou de grond van je gebed? Waar sta je nou op? Welke grond, welk fundament sta je als je tot God nadert? Je kan het ook zo zeggen, waarom zou God nou naar ons, naar jou, naar mij willen luisteren? Nou, daar is maar één antwoord op mogelijk. De grond van ons gebed is genade. Gods genade in Jezus Christus. Want hij zelf is de grond waarop wij kunnen bouwen. Daarom kunnen we ook zeker zijn van de verhoring van onze gebeden. Dat ligt hem in de naam, in de vadernaam van God zelf. God wil door Jezus onze Abba, onze Vader zijn, die in de hemelen is. Je kan natuurlijk op verschillende manieren over God als Vader nadenken. Vanuit de schepping bijvoorbeeld. God is, zeggen ze wel eens, Vader van alle schepselen, want hij heeft alle mensen geschapen. Hij heeft ons allen bedacht en gemaakt. Ook u heeft hij bedacht en gemaakt. En daarom zijn we in zekere zin allen kinderen van die ene Vader. Maar we weten uit Gods woord dat deze kinderen ongehoorzame kinderen geworden zijn. Want in het paradijs hebben mensen bewust, willens en wetens gekozen voor een andere vader, namelijk de Satan, de duivel. Ze hebben naar die boze geluisterd. En de Bijbel zegt, daardoor zijn ze kinderen van de toorn geworden. die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij, zegt Jezus, tenzij je wederom geboren wordt. U kunt dat lezen in Johannes 3. Mensen zijn dus van nature in hun houding ten opzichte van God veranderd. Het zit erin. Je zoekt God niet meer uit jezelf. Hem aanspreken als God, als Vader, moet u maar eens opletten. Als er gebeden wordt, hoe vaak hoor je God? Of, maar hoe weinig hoor je Vader, Abba, Papa? Zoals een kind in Israël zegt als hij zijn vader roept, Abba, Papa, heel gewoon. Het geeft iets aan van een verhouding tot. Nee, uit zichzelf is de mens vanuit het paradijs en vanuit de zondeval vijandig gezind geworden ten opzichte van Gods leiding en Gods liefde. En juist dan openbaart zich het grootste, diepste geheim van ons gebed. God reageert daarop door ons de scepter aan te reiken van zijn liefde. God heeft als vader zijn verloren zoon opstaan wachten en bij zijn thuiskomst in zijn armen gesloten. Door het volbrachte werk van zijn eigen zoon, Jezus Christus. Doordat zijn eigen zoon voor al die verloren mensen, kinderen, de kloof heeft overbrugd. Van de vijandschap, van de zonde, de duisternis en de ondergang. En juist daardoor, maar daardoor alleen, is God nu vader van allen die als een verloren zoon teruggekeerd zijn in de armen van de hemelse vader. Van mensen die door de geest een nieuw hart hebben ontvangen. Een nieuw leven, een andere gezindheid, een ander hart. Die Jezus Christus hebben aanvaard als redder, verlosser, zaligmaker van die vijandige houding. Want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Deze mensen zijn nieuw gemaakt door de geest van God. Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn als het ware opnieuw uit God geboren. Broers en zusters, dat is wezenlijk, hè? Van ons gebed kan je zeggen van, dat is zo'n mooi lied, hè? Onverdiende zaligheid. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Ik geniet ervan. Daar zit iets in van, niet alleen maar dat ik het weet, maar dat ik het ook ervaar, beleef. Ik roem in vrije gunst alleen. Is dat niet een liefde die daaruit spreekt? God is ook mijn papa, mijn vader geworden door het geloof in Jezus Christus. Zo mag ik hem leren kennen. Vanaf het moment dat ik opgenomen ben in het verbond der genade en dat die liefde verzegeld is met het teken van zijn liefde. Allereerst de doop, maar zien we ook niet het teken van zijn genade en liefde hiervoor ontstaan. Proeft en smaakt dat de Heer goed is. Je mag je daar helemaal aan overgeven, aan die liefde. Broers en zusters, God hoort mijn gebed, omdat Hij mijn Abba is, mijn Vader door Jezus Christus. En dat is het fundament van elk gebedshuis, ook van ons huis van gebed, van het Bethel, huis van gebed. Denk maar aan Jacob die in Bethel een openbaring kreeg van Gods genade in de Jacobsladder. Broers en zusters, daar mag je op bouwen vanmorgen. En dat is een fundament die niet meer stuk kan gaan, wat er ook gebeurt. Maar op dat fundament ga je een gebedsruimte bouwen. En in die gebedsruimte, dan is er een bepaalde vertrouwen. En de Bijbel spreekt dan over dat als ik God, mijn vader, mag zien en in hem mag geloven en ik ben zijn kind, dan wordt dat ruimte van deze ruimte wordt gevuld, maar ook mijn hart wordt gevuld met twee dingen. Namelijk met een stukje kinderlijk vertrouwen en met heilig ontzag. Die twee gaan altijd samen. De catechismus heeft het over terstond, als we bij God de Vader zijn door het gebed, is het er. Gelijk als je het gebed begint, mag je God als Vader aanspreken. Dan mag het dat kinderlijk vertrouwen zijn en dat heilig, maar ook kinderlijk ontzag als een ware gezindheid van het bidden. Weet u dat dat heel belangrijk is, want de catechismus vertelt ons niet iets over de houding van het gebed. Dat wil zeggen, van hoe moeten we nou bidden? Met gevouwen handen? Of moeten we nou bidden knielend? Of mogen we, of moeten we biddend bidden? Of liggend bidden? Of moeten we staan met opgeheven handen? Dat zegt de Bijbel niet, hoewel er zijn wel een aantal dingen die de Bijbel daarover ons vertelt. Want als het zo is, dan zouden we misschien braaf de vormen juist doen. Dat zie je in toch wel andere situaties, dat mensen staan, knielen enzovoort enzovoort. Maar als je dan eens even verder nadenkt, dan zie je het, ja maar, het is maar vorm. Zo kan je voor de vorm allerlei dingen doen, voor de vorm bidden. Maar de Heere gaat het niet om de vorm, het gaat om de inhoud. Want als je hart verdriet heeft, je bent in diepe ootmoed en nederigheid, dan zoek je de Heere God en dan kniel je voor Gods troon. Je maakt je klein omdat je zelf je klein voelt. Dus het knielen is een uiting van wat in het hart leeft. Of je staat met lege handen voor Gods aangezicht. En de Bijbel zegt dat je je handen mag opheffen voor God. Het is leeg. Maar Heer, ik ben rein van hart en rein van handen. Denk eens aan David. David was zo diep geraakt door het oordeel over zijn zoontje bij Batseba. Want dat zoontje ging sterven. Wat deed hij? Hij heeft 7 dagen lang op de grond gelegen op deze manier om te bidden en te smeken. Het is altijd het gevaar van veruitwendiging van iets. Je doet het voor de vorm, maar de Bijbel wijst ons een andere weg. Het gaat niet om de veruitwendiging van het gebed, maar wat leeft er in je hart? En dan zegt de catechismus, het gaat om je vertrouwen, de grondvertrouwen. En dat wordt gekenmerkt dus door die 2 dingen. Aan de ene kant die afstand. Eerbied. Eerbied omdat we met een hoge en een heilige God te maken hebben. Hij zal een ieder naar zijn werk oordelen, zonder aanzien des persoons. Dus dat heeft iets met afstand te maken. Geloofd zij God met diepste ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Maar tegelijkertijd, die afstand, dat is geen angst. Maar dat heeft geen afkeren of afweer van God. Dat gebeurde in het paradijs. Toen God wandelde in de avondkoelte, toen gingen de mens zich verbergen voor God uit angst. Maar een kind van God verbergt zich niet voor zijn hemelse vader. Nee, er is ook iets van een nabijheid, een kinderlijk vertrouwen. Omdat het mijn vader is. Broers en zusters, waar wij denk ik het meest moeite hebben als we het over God als vader hebben, dat we zo vaak het vaderschap spiegelen aan het vaderschap hier. Hoe vaak ontsporen aardse vaders niet in de opvoeding of hun relatie en zorg voor hun kinderen. Je hebt vaders die zo druk zijn met van alles en nog wat, met hun werk, dat hij de grote afwezig is thuis. Wat voor indruk hebben kinderen dan van zo'n vader? En als je dan zegt, onze Abba, onze vader, nou ja, die zal het ook wel te druk hebben boven. En dat is misschien ook wel de grote afwezige. Hoeveel vaders zijn er die alleen maar met zichzelf te doen hebben? uit zijn op eigen pleziertjes en aan zaken heel veel geld uitgeven, terwijl moeder maar moet zien rond te komen met heel wat minder. Zo kan je natuurlijk allerlei beelden aangeven. Zo kan er allerlei beelden zijn van aardse vaders die het beeld van de hemelse vader vertroebelen. Maar zo is de hemelse vader niet. De hemelse vader is genadig, vol van liefde, warm van hart. Hij is met ons bestaan bewogen, heeft altijd tijd. Dan zegt de Bijbel, hij zal je nooit begeven en nooit verlaten. En hij kan oneindig veel meer dan wij bidden of bedenken. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij voedt hen op en voedt hen met zijn woord. En hij geeft alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Heer Jezus, de waarachtige Zoon van God, laat ons zien wie die Vader is. Hij zegt als het ware, kijk eens. Natuurlijk heb je aardse vaders die best wel van alles en nog wat voor hun kinderen doen. Maar die zijn slecht. Dus alle mensen zijn zondig. Nou, hoewel zij slecht zijn, kunnen ze ook goede gaven weten te geven aan hun kinderen. Pa, ik heb dit nodig. Nou ja, als dat gevraagd wordt, dan laat je zo'n kind toch niet in de kou staan. Want het vaderhart spreekt toch misschien wel een rol mee. En dan zegt Jezus, een aardse vader zal, als het goed is, geen steen voor brood geven. Of een slang voor een vis. Of een schorpioen voor een ei. Met andere woorden, een aardse vader zal, als zijn kind erom vraagt, niet voor de schijn iets doen. Het lijkt wel zo, maar het is niet zo. Een vader zal zijn kind niet bedriegen. Het lijkt een brood, maar is een steen. Het lijkt een ei, maar is een schorpioen. Het lijkt een vis, maar is een slang. Nee, dat zal hij helemaal niet doen. Hij zal niet iets wat bedreigend is voor zijn kinderen aan zijn kinderen geven. Nou, laat staan de Heer. Vader zal nooit iets geven wat achteraf gezien nutteloos zal zijn, levensbedreigend. Dat het iets is wat je bedriegt of zelfs gevaarlijk is. Broeders en zusters, waar je je tanden op kan stuk bijten. Nee, Jezus zegt, de Vader zal alleen maar goede dingen geven. Wat is dan het goede? Nou, allereerst de Heilige Geest. En als God zijn geest geeft, dan komt Jezus helemaal mee. En in Jezus krijg je alles wat je nodig hebt voor je eeuwig behoud. En voor je tijdelijk onderhoud. Daar mag je vast op vertrouwen. Daar mag je in geloven. Vader, nu vraag ik u om goede dingen. Om datgene wat goed is voor mijn relatie met u. Om wat opbouwend is voor mijn geloof en het koninkrijk van God. En als ik nou eens dingen vraag die niet goed zijn voor mij. Vader, geeft u het me alstublieft dan niet. Weet u, toen Biljam wist dat hij niet mee mocht gaan met die mensen die wilden dat hij Israël vervloeken zou. Toch bleef hij aandringen. Ik wil mee, ik ga het weer opnieuw aan God vragen. En God stond het hem het toe, niet omdat hij het mocht. Maar het lijkt wel alsof God Biljam een beetje aan zichzelf overgeeft. Want u weet wat er gebeurde. Onderweg kwam hij een engel tegen met een flikkerend zwaard die hem zou doden als die ezel had ingegrepen en opzij was gegaan. Broers en zusters, dat is misschien wel de reden van zoveel onverhoorde gebeden, dat we iets vragen wat niet goed is voor ons. Wij kunnen dat allemaal niet bekijken, maar de Vader kan het wel. Denk maar aan een kind, het zeurt om iets wat eigenlijk niet goed is. Ja, maar ik wil dit en ik wil dat. En als je als vader en moeder dat weet, en je ziet dat, dan kan en mag dat kind het niet krijgen, hoeveel hij ook zeurt. Want het is niet goed voor hem. En zo mogen wij bidden en ontvangen wat goed voor ons is. Zoeken en ook vinden wat wezenlijk is, kloppen, opdat je opengedaan wordt. En waar het allemaal om gaat, is dat de Heer ons wil geven voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Broeders en zusters, als we zo God als Vader leren kennen, daar hebben we misschien ons hele leven bij nodig. Om God als Abba te leren ontkennen, ontdekken en kennen door de Heilige Geest. Hoe meer we God de Vader leren kennen, hoe meer we ook van Hem gaan verwachten. Want het derde, dat is als het ware de zolder met een open venster. Want we zien uit naar wat God de Vader gaat doen. Broers en zusters, hebben wij nog verwachting van God de Vader? Zijn wij zo vol verwachting? He, vol verwachting klopt ons hart. We kennen dat wel vanuit een andere perspectief. En dan komt er een cadeautje van een Sint-Nicolaas die niet echt bestaat. Maar dat is papa of mama, dan doen we het wel. Maar verwachten we nog iets van de hemelse Vader? Verwachten, dat heeft iets met ik zie vurig uit naar de vervulling van onze gebeden. En dat is niet altijd gelijk, maar het duurt soms wel eens even. Denk er maar aan Elia, die wist, God zal regen geven. En op de Karmel, toen Agab en zijn Baalpriesters waren verslagen en Izebel. En hij stuurt zijn knechtje 7 keer naar boven om te kijken of er al regen kwam. 7 keer. En bij de 7e keer zag het knechtje een wolkje als eens mans hand. Een klein wolkje. Maar dat was het begin van de vervulling van wat God had beloofd. Misschien is dat wel het meest moeilijke van alles. Dat we soms de dingen maar opgeven in plaats van te blijven verwachten. En daarom zegt de catechismus, opdat we over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken. En van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Wat betekent dat nou voor ons dagelijks leven, broeders en zusters? Nou, allereerst, God ziet de dingen anders dan wij. Wij kijken tegen de zaken op als tegen een berg. Maar als God tegen de dingen kijkt, dan ziet hij het van de hemel. En dan ziet hij het misschien wel als een heel klein obstakel, waarvan hij denkt, mensje, waarom maak je je nou zo druk? Er staat toch in de Bijbel, met mijn God spring ik over een muur. We denken vaak dat er geen verandering in bepaalde dingen komt en kan komen. Bijvoorbeeld bij relaties die scheef gegroeid zijn. Het ligt soms zo vast als een huis. Dat we er hevig aan twijfelen of er ooit nog verandering in zal komen. Maar God zegt, weet je het niet dat ik harten kan neigen als waterbeken? We zien vaak onmogelijkheden en zorgen. Hoge bergen en diepe dalen. We worden vaak wanhopig. Maar God ziet de mogelijkheden en heeft overzicht. Ben ik een God van nabij en ook niet een God van verre? Ik moet denken even aan afgelopen week was er een ballonfiesta in Barneveld. Nou, dan zie je, dan sta je op de grond. Maar als die ballon omhoog gaat, dan wordt het zo'n stipje. Maar als je dan in zo'n ballon ziet, kijkt, nou, dan zie je de zaken van een heel ander perspectief. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn. En als we denken van, nou, hier kan geen verandering in meer komen, dan zegt de Heere God, ja, alle dingen kan ik doen medewerken ten goede voor hen die geloven. Met een kromme stok kan ik een rechte slag maken. Broeders en zusters, het is zeker, God is Vader. Hij is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. En daarom mogen we ook aan de tafel met name weten van het is Abba, Papa, die ons nodigt aan zijn tafel in en door het volbrachte werk van Jezus Christus. Zodat we vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. Ik verwacht de Heere en hoop op zijn woord, meer dan wachters op de morgen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Onze Abba, onze Papa, onze Vader die in de hemelen zijt. We danken u dat u zich laat zien, wil laten kennen. Dat is uw diepste verlangen. Het is het hartsverlangen in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. U nodigt zondaars aan tafel. U nodigt mensen die het uit zichzelf niet redden en niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Nodigt u uit om te bouwen op dat ene fundament. We zoeken het niet meer bij onszelf, maar bij u alleen. Heer, waar dan heen tot u alleen? Gij zult ons niet verstoten. Dank u wel daarvoor. Dat u zo de grond onder onze voeten niet wegrukt. Want als de grond onder je voeten weggerukt wordt, dan is dat niet het vaste fundament dat de Heere gelegd heeft. Want dat kan niet meer weggenomen worden. Heere, soms bouwen we op dingen, vertrouwen we mensen en dan blijkt het allemaal loos te zijn, leeg. We danken u wel dat we, als we op u ons vertrouwen stellen, dat we nooit beschaamd uitkomen. Maar Heer, je kan zo worstelen met de gedachte dat, ja vader, wat moet ik me daarmee voorstellen? Je kan soms denken aan de eigen jeugd, aan de eigen vader, hoe het, ja, hoe de verhouding daarmee is en was. Daar is nogal het een en ander, ja, over te zeggen, ook in je eigen leven. Sommige mensen zeggen, ik had een hele lieve vader, een hele zorgzame vader. Mijn vader was er altijd, de anderen zeiden, nee, mijn vader was er nooit. Hij was er gewoon niet. En dat doet, dat besefte ik toen nog niet helemaal, maar dat doet zo pijn. En heren, we danken u dat u juist ook met uw zalvende werking van uw Heilige Geest ook in de harten wil komen van mensen die pijn lijden. Mensen die verdriet hebben als ze aan hun eigen vader denken. Omdat het zo graag anders had gewild. Maar het is zo anders gelopen. Heren, neem ook die tranen mee in uw kruik. Heren, wilt u daar ook met uw zalvende liefde aanwezig zijn? Met uw genade, met uw trouw. Dat u het wil opvullen met uw nabijheid. En dat u zegt, mijn kind, kom maar, geef me je hart maar. Ik vul je met uw liefde, met mijn liefde. Heer, we bidden u ook voor de vaders onder ons. Heer, help hen om ook een goede vader te kunnen zijn. Het valt niet altijd mee. Want als je naar je daden kijkt, ja, wat heb je er allemaal van? Hoe heb je het allemaal gedaan? En hoe doe je het allemaal? Meneer, dank u wel dat je juist ook daarin van u kan leren. En zeggen, Heer, wilt u het maar ons de weg wijzen? Ook in dat vader zijn. Help ons om aandacht te geven. Ja, voor de ander te zijn, voor onze kinderen te zijn. Help ons, Heere, in uw genade en trouw iets van u door te kunnen geven. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zo bent u een genadig en groot God. We dragen hen aan u op die in deze wereld u niet kennen. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Zoveel mensen die aan u voorbij leven. Zoveel mensen die denken dat ze het goede doen, terwijl ze in de leugen leven. Want wie u niet kent, leeft in de leugen, leeft niet in de waarheid. En daarom bidden we u, Heere, mag het evangelie toch nog rijk klinken, rijk ook worden uitgedeeld in de persoonlijke contacten die je hebt door de weeks met mensen. Niet prekerig, maar gewoon iets laten zien van die liefde van de Heere. Van het fundament. Heere, ook ons blijft moeite en verdriet en zorgen en al die dingen niet bespaard. Maar dat zouden we uit onszelf niet aankunnen als u niet het fundament bent van ons bestaan en ons helpt, zodat we ook van u alles mogen verwachten. Heere, we willen onze nood en onze moeite ook bij u neerleggen. Onze persoonlijke dingen die we hebben, die niemand anders hoeft te weten dan u alleen. Misschien is het ook goed om even daarvoor de tijd te nemen. Dat we eens iets van wat in ons hart leeft aan u vertellen. En dat willen we nu doen. Dus met de zieken, met de bejaarden, met de mensen die eenzaam zich voelen, uitgestoten worden door de maatschappij, mensen die vanuit andere landen moeten vluchten en hier ook niet welkom zijn. Mensen die zoveel hebben meegemaakt, ontferm u ook daarover. Geef een, ja, een veilig plekje ook aan die mensen. Wees met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Mensen in Noord-Korea en andere plekken. Heer, ontferm u daarover. Ontferm u over het volk Israël. We dragen de Messias beleidende Joden aan u op. Dat we hen in het bijzonder bemoedigen en sterken en helpen. Om ook daar in Israël en buiten Israël de brugfunctie te vervullen tussen de kerk en Israël zelf. En wilt u hen helpen dat in alle liefde en trouw ook te kunnen doen. Hier zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen ons als we zo het avondmaal nog mogen vieren. Laat het echt een viering kunnen zijn met een diep ontzag, maar ook een kinderlijk vertrouwen. Dat we dat van u mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof zingend belijden. Dat doen we met de woorden van de ELB 289. Ik stel voor dat we dat dan ook maar staande zullen doen, voor zover het u dat kan. Dat we daarbij gaan staan. We zingen als een geloofsbelijdenis 289 na de collecte. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is. Thank you. kan best zijn dat u onder het zingen gedacht heeft van... hé, ik mis de Heilige Geest in dat lied. Maar zo zeggen, juist ook door de Heilige Geest kunnen we dit lied zingen. Dus door de Heilige Geest komt er dat geloof... waardoor wij zeggen van tegen God en tegen de Heer Jezus. Dus de Heilige Geest werkt en is er. En dat belijden we ook. Mag met u verder gaan met het lezen van het avondmaalsformulier ter voorbereiding op het vieren van het avondmaal. In de protestantse traditie is het altijd zo dat je dat het formulier van het vieren van de doop, avondmaal, huwelijk, altijd bestaat uit twee dingen. Allereerst het uitleggende gedeelte, het lerende gedeelte. En het tweede het vierende gedeelte. Dus vandaar dat we, juist ook omdat we altijd maar willen van... als je de woorden hoort, dan leer je daar ook zoveel van. En dan is het goed om dat telkens maar weer te horen. Wat beleiden, wat zeggen we nou? En daarom kunnen we het ook vieren. Zodat u ook weet waarom we een formulier lezen. Want, broeders en zusters, wij willen aan het avondmaal gedenken... dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden... niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens... heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God... waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonden... was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd... zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen... om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden... Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwig verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij zei, het is volbracht. En daar zingen we ook voor 358 het eerste couplet. Gezang 358, vers 1.
De Vader, die al mijn zwakken.
Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst ons op Jezus. Door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuld de gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden wij ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente in echte liefde, als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij hoevelen ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus, naar de bruiloft van het Lam, in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we in diepe eerbied tot God gaan en bidden. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd het verzoen, het lijden en het sterven van uw Zoon Jezus Christus. We bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan ons Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar dat we in Christus leven en hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragend betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het avondmaal van het lam zal vieren. Dit bidden wij u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons heeft leren bidden. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Verheft u uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Voordat we aan tafel gaan, zingen we nog van 358 de versen 2, 3, 4 en 5. Gezang 358... 2, 3, 4 en 5.
Thank you. Broers en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, dat is de derde beker waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze heiland is, vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Broers en zusters, vanuit de tafel mogen we de wereld ingaan. En daar heeft de apostel Paulus een prachtig woord over, die wil ik u meegeven. Dan zegt hij in de Romeinenbrief, ik vermaan u, ik vertroost u broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. Met beroep op wat Jezus voor ons heeft gedaan, volbracht, zoals we dat geproefd en gesmaakt hebben. Hij heeft zijn lichaam gesteld als een levend, maar ook bloedig offer. En dan zegt hij tegen ons van, mijn kind, geef me nu jouw leven over aan mij. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dus de dienst aan God, de eredienst, begint als het ware als we straks naar huis gaan. Dat is onze redelijke eredienst. Heer, hier ben ik. Geef me aan u volkomen. Je mag met al je gaven en talenten in zijn dienst staan. Je mag zeggen van Heere, thuis, waar ik ook ben, help mij om iets van u te laten zien. Iets van die liefde die u mij hebt laten zien vanmorgen aan tafel. En elke keer maar weer. God welgevallig. Een welgevallig offer kan alleen door de Heer Jezus Christus. Dus als wij een geur van Christus zijn, hier in Noordwijk of waar we dan ook vandaan komen. Als we een geur van Christus zijn, dan is dat God welgevallig. En dat betekent dus dat de Bijbel zegt, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Een van de grootste dingen die de kerk bedreigt, denk ik, is wereldgelijkvormigheid. De wereld doet het zo, en daarom doen wij het ook. We gaan in alles en nog wat mee. Nee, zegt de Bijbel, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar er zit een andere beweging op gang, namelijk je wordt eigenlijk hervormd door de vernieuwing van je denken. God geeft een vernieuwing van denken. En juist door die vernieuwing van denken gaan wij anders tegen de dingen aankijken. Anders tegen, noem maar op. En dat is zo mooi, want de Heilige Geest vormt ons denken. Opdat we mogen erkennen wat de wil van God is. Heere, wat wilt u nou dat wij zullen doen? Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus heeft het ons voorgedaan. In zijn overgave. En dat is goed, welgevallig en volkomen. Zo hard we Jezus nodig hebben voor ons eeuwig behoud, zo hebben we ook Jezus nodig voor ons dagelijks leven. Want Heere, het zijn grote woorden, maar wilt u het in mij uitwerken? Vanuit de tafel de wereld weer in. En dat begint met danken. Vandaar dat we ook het laatste couplet zingen van 358. U wil ik danken. Psalm 444. Psalm 444. 444. Grote God, wij loven u. mijn naam op het volk leggen en ik zal hem zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede, zijn shalom.